Een goedemorgen allemaal. Wat ik nog niet gehoord heb, is eigenlijk wat ik elk jaar hoor. Alleen hier en daar zo zachtjes gefluisterd. Dat de Heer is opgestaan. Ja, en het vreemde is dat eigenlijk elk jaar hoor ik daarachteraan. En hij is aan Simon Petrus verschenen. Ik heb dat nergens in de schrift kunnen lezen. Ik weet wel dat Maria de eerste was. En toen dacht ik, wat leuk eigenlijk dat het een vrouw is die een beetje in de schijnwerpers wordt gezet. Hè? Dat mag ook wel. Dat wil niet zeggen dat die mannen dat niet mogen. Maar de Heer is opgestaan en aan Maria verschenen. Maria van Magdala. Dus, en aan Inge zie ik binnenkomen. Welkom. Ik wil dat graag een beetje bevestigen met een oud lied wat ik gisteravond hoorde en waarvan ik dacht dat hoort eigenlijk niet op paaszaterdag of op de stille zaterdag. De vrijdag is voorbij, de sabbat is vervuld. Deze nieuwe dageraad toont ons uw gelaat, een nieuwe dag zonder schuld. Dat is, vind ik, het mooiste van Pasen, zonder schuld. Hoe je bent of wie je bent. Maar dat het gisteravond werd gezongen, vond ik een beetje typisch, want de Sabbat was nog niet voorbij. Maar vandaag dus wel. Er is één jongeman die graag de kaars voor mij wil aansteken. Ik dacht, dat doe ik zelf, maar het werd... Nee, toch? Ja. Geweldig, dankjewel. Ja. Een heerlijk morgenlicht breekt aan. De Zoon van God is opgestaan. Dat zingen we niet vandaag. Misschien daarna. Nog op andere zondagen. De spreker vanmorgen is Connie. En het onderwerp is het Lam van God. De oplossing en de opdracht. Dus hij is wel opgestaan. En ik ga u graag voor in het gebed. Heer, dank u wel dat u ons op deze morgen wilt begroeten. Uw gelaat naar ons toegekeerd. Omdat door het overgeven, het loslaten van uw zoon, aan ons de schuld voorbij mag gaan. Een zware, diepe schuld. Zoals de preektitel wel zegt, het Lam van God. Dat was niet het feestelijke gedeelte. Maar juist daarom hebben wij vandaag een dag van feest. Van vieren met elkaar en met u. En dank u wel dat u er bent. Wilt u ons helpen om ons hart open te stellen? Om iets van u mee te nemen, misschien in woorden, in gezang. Misschien ook gewoon in de stilte tussen alles in. Maar dat u zich bekend maakt. En wij bidden voor deze wereld waarvan grote delen in duisternis liggen. Heer, laat het ook voor uw kinderen wereldwijd toch een dag zijn van opstanding, van feest. Een dag zonder schuld. En dan denken we ook aan degene die de narigheid in deze wereld brengen. Heer, dat ze u mogen leren kennen om zonder schuld het leven straks te verlaten. Help ons om ook trouw te zijn. En help ons ook om vandaag dat feest te vieren. Tot eer van uw naam. Amen. Ik lees graag het stukje uit, een stuk uit Johannes 20. Vanaf vers 1. Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria van Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen voor het graf was weggehaald. Ze liep snel weg naar Simon Petrus en de andere leerling van wie Jezus veel hield en zei, ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en wij weten niet waar ze hem nu gelegd hebben. Petrus en de andere leerling gingen op weg naar het graf. Ze liepen beide snel, maar de andere leerling rende vooruit, sneller dan Petrus en kwam als eerste bij het graf. Hij boog zich voorover, zag de linnen doeken liggen, maar hij ging niet naar binnen. Even later kwam Simon Petrus en hij ging het graf wel in. Ook hij zag de linnen doeken. En hij zag dat de doek die Jezus gezicht bedekt had, niet bij de andere doeken lag, maar apart opgerold op een andere plek. Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen was, het graf in. Hij zag het en geloofde. Want ze hadden uit de schrift nog niet begrepen dat hij, Jezus, uit de dood moest opstaan. De leerlingen gingen terug naar huis. Maria stond bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf. En daar zag ze twee engelen in witte kleren zitten. Eén bij het hoofdeind en één bij het voeteneind van de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. Waarom huil je? Vroegen ze haar. Ze zei, ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd. Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan, maar zij wist niet dat het Jezus was. Waarom huil je? Vroeg Jezus. Wie zoek je? Maria dacht dat het de tuinman was en zei, als u hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt neergelegd. Dan kan ik hem meenemen. Jezus zei tegen haar, Maria. Ze draaide zich om en zei, Rabuni, dit Hebreeuwse woord betekent meester. Hou me niet vast, zei Jezus. Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is. Naar mijn God, die ook jullie God is. Maria van Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen, ik heb de Heer gezien. En ze vertelde alles wat hij tegen haar gezegd had. Maria was de eerste. En hopelijk blijft ze niet de laatste. Dat weten we natuurlijk niet, nee.
Voordat ik iets ga zeggen over de schriftlezing en de overdenking, twee dingen. In de eerste plaats hebben we een hele mooie nieuwe paaskaars met het teken van de Alpha en de Omega en het jaartal 2022. Onze oude paaskaars 2021 willen wij schenken aan Joost Meeuwenoord. Die krijgt hem cadeau van de gemeente als een teken van verbondenheid, ook in de tijd dat Garissa weg is. En we hopen dat hij ergens in jouw huis een plekje krijgt. Vast wel, op je nieuwe kantoor of zo. Maar hij ligt bij ons thuis op jou te wachten, ja? Ja, verder vind ik het natuurlijk heel fijn ook dat Joost en Garissa en alle kinderen hier zijn vanmorgen. En graag uw gebed gevraagd. Aan het eind zal ik ook nog bidden, want Garissa gaat heel binnenkort op reis. Maar wij, het gezin, de familie, de gemeente, wij blijven verbonden door gebed. En dan ga ik nu over op de overdenking van vandaag. En die komt dit keer niet, zoals meestal, uit de evangeliën. Vaak spreek je over vanuit de evangeliën over de opstanding. En dat is ook heel mooi. Maar vandaag haal ik Openbaring erbij, Openbaring 4 en 5, waar er gesproken wordt over een visioen. Een visioen waarin het lam, het geslachte lam, de hoofdrol heeft. En dus het heeft alles te maken met Pasen en opstanding. Marianne heeft ons het verhaal uit Johannes voorgelezen. En dat is belangrijk. Ik vind het belangrijk dat we de Paasdag beginnen met het verhaal van de opstanding. Maar zoals ik u zei, ik heb ervoor gekozen om naar het boek Openbaring te gaan. En sommige mensen zeggen, nou, je mag wel eens wat meer over Openbaring spreken. Maar meestal bedoelen ze dat je even zegt, dat is dat. U weet, daar zijn we heel voorzichtig mee. In de loop der eeuwen is zo vaak gezegd, dit is dat, dat is dit. Heel veel dingen zijn nog onbekend. Maar hoofdstuk 4 en 5, dat is juist een prachtig hoofdstuk waar we allemaal naar kunnen kijken en waar we allemaal wat mee kunnen, denk ik. Had ik die Bijbel keurig natuurlijk met de flapjes erbij gedaan. Maar dat is de Bijbel thuis. En ik noem mijn boodschap het Lam van God. Daar gaat het over. Maar wel het geslachten lam. Het verrezen lam. Het lam dat we kunnen prijzen. Het Lam van God is de oplossing van God voor het wereldprobleem, voor het zondeprobleem. Maar het brengt ook een opdracht met zich mee. Om u te helpen geef ik eventjes kort een overzicht van het boek Openbaring, zodat u weet waar we zijn. In hoofdstuk 1 is de roeping van Johannes die de Openbaring geschreven heeft. Hoofdstuk 2 en 3 vinden we 7 brieven aan 7 gemeenten. En dan hoofdstuk 4 tot en met hoofdstuk 22 zien we, worden we geïntroduceerd tot visioenen die Johannes heeft gezien. En dan het laatste stuk van hoofdstuk 22, de laatste woorden van Johannes tot de lezers. Als u dit in gedachten houdt, dan weet u waar we zijn. En vandaag zijn we dus bij hoofdstuk 4 en 5. Nu, het zijn hele grote hoofdstukken en hele grote onderwerpen, maar het is niet de bedoeling dat ik u daarmee vanmorgen vermoei of belast of een ander zegt, nou ga maar door, dat wil ik wel weten. We houden ons een beetje aan de tijd en ik ga iets uit Openbaring 4 en Openbaring 5 lezen en dan heb ik 3 punten in deze overdenking. Wat is het visioen? Waar gaat het over? Wat is de betekenis ervan? En in de derde plaats, wat is onze opdracht als wij dit visioen lezen? Ik denk zelf, als je hiermee bezig gaat met hoofdstuk 4 en 5, dat je je handen vol hebt. En dat je eigenlijk de rest ook mag lezen, maar met een gebed. Heer, u op uw wijze en op uw tijd zult het in vervulling doen gaan. Maar ik heb mijn handen vol aan hoofdstuk 4 en 5. Oké, ik lees een stukje van Openbaring 4. Hierna had ik een visioen, ik, dat is Johannes. Er stond een deur open in de hemel. De stem die me eerder had toegesproken met het geluid van een bazuin, zei nu, kom hierboven, dan zal ik je laten zien wat er hierna gebeuren moet. Op hetzelfde moment raakte ik in vervoering. Er stond een troon in de hemel en daarop zat iemand. Degene die daar zat had een uiterlijk als van jaspis en sarder. En rond de troon was een regenboog die eruit zag als smaragd. Om de troon heen stonden 24 andere tronen, waarop 24 oudsten zaten. Ze droegen witte kleren en hadden een gouden krans op hun hoofd. Dan wordt er gesproken over wezens of dieren en ook nog over engelen. En dan ga ik verder in vers 9. Telkens als deze wezens lof, eer en dank brengen aan degene die op de troon zit en die tot in eeuwigheid leeft, werpen de 24 oudsten zich neer voor hem die op de troon zit. En aanbidden hem die leeft tot in eeuwigheid. En leggen hun kransen voor zijn troon met de woorden, u komt alle lof en eer en macht toe. Heere onze God, want u hebt alles geschapen, uw wil, wie geschapen, uw wil is de oorsprong van alles wat is. En dan gaan we over naar 25, want eigenlijk naar hoofdstuk 5, want eigenlijk horen ze bij elkaar. Voor ons gemak zijn de hoofdstukken in twee gedeeld, 4 en 5, maar 4 en 5 is eigenlijk één visioen. Toen zag ik degene die op de troon zat, had in zijn rechterhand een boekrol die aan beide kanten beschreven was en met 7 zegels was verzegeld. Ik zag een machtige engel die met luide stem uitriep: wie komt er toe de zegels te verbreken en de boekrol te openen? Maar er was niemand in de hemel of op de aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen en inzien. Ik, Johannes, brak in tranen uit, omdat blijkbaar niemand het verdiende om de boekrol te openen en hem in te zien. Toen zei een van de oudsten tegen mij: huil niet, want de leeuw van de stam Juda, de telg van David, heeft de overwinning behaald. En daarom mag hij de boekrol met de 7 zegels openen. Toen zag ik midden voor de troon een lam staan, tussen de 4 wezens en de oudste. Het zag eruit als een lam dat geslacht was, en het had 7 horens en 7 ogen. Dat zijn de 7 geesten van God die over heel de wereld zijn uitgestuurd. Het lam ging naar degene die op de troon zat en ontving de boekrol uit zijn rechterhand. En op dat moment wierpen de 4 wezens en de 24 oudsten zich voor het lam neer. En ieder van hen had een lier en een gouden schaal vol wierook. Dat zijn de gebeden van de heiligen. En ze zetten een nieuw lied in: u verdient het om de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken, want u bent geslacht. En met uw bloed hebt u voor God mensen gekocht uit alle landen en volken, van elke stam en natie. En dan komen er een heleboel engelen. Ik sta een vers over. Daarna hoorde ik het geluid van een groot aantal engelen rondom de troon. De wezens en de oudsten, het waren er oneindig veel. 10.000 maal 10.000, 1.000 maal 1.000. En met luide stem riepen ze: het lam dat geslacht is, kom toe, alle macht, rijkdom en wijsheid en kracht en lof en eer en dank. Elk schepsel in de hemel, op de aarde, onder de aarde en in de zee, alles en iedereen hoorde ik zeggen: aan hem die op de troon zit en aan het lam komen de dank, de eer, de lof en de macht toe tot in eeuwigheid. De vier wezens, antwoorden amen. En de oudsten wierpen zich in aanbidding neer. Ik heb het even op een rijtje gezet. Ik heb me wel eens geprobeerd dit hele plaatje een beetje in te beelden en dat mag wel. Alleen, het is een beeld. Concrete dingen die eigenlijk gaan over hoogverheven hemelse dingen. Maar God helpt ons altijd. Hij geeft ons beelden. Beelden waar we iets meer grip op hebben, zodat we weten waar het over gaat. En het niet alleen maar bij heilige, hoge woorden blijft, maar het ook een beeld aan ons geeft om het beter te begrijpen. In dit visioen zien we de troon van God. We zien oudsten. We zien dieren, engelen. De oudsten zijn de vertegenwoordigers van de gemeente. We zien een boekrol. En ja, wie mag die boekrol nou eigenlijk lezen? Wie mag die openen? Het lijkt wel alsof er niemand is. Verdriet bij Johannes. Hoe kan dat nou? Zo'n machtig visioen wat hij daar ziet. En dan is daar die boekrol en dan wil je weten wat staat erin. Ja, iemand moet hem toch openen? Wie gaat hem openen? Er is niemand. Maar dan komt het antwoord. Een oudste zegt, huil niet, want de leeuw uit de stam van Juda heeft de overwinning behaald en mag de boekrol openen. Als je dit hoofdstuk, die twee hoofdstukken een paar keer leest, word je er blij van. Vroeger werd ik altijd alleen maar bang van het boek Openbaring. Maar je moet goede stukken eerst lezen. Als je leest over dit geweldige visioen, als je leest over het plan van God, die van tevoren bedacht had, niemand mag die boekrol openen. Maar Jezus, het geslachte lam, hij mag het doen. De leeuw uit de stam van Juda is ook weer zo'n beeld. Dan denken we aan een sterke koning. Hij heeft de overwinning behaald en daarom mag hij de boekrol openen. Het hoort bij elkaar. En wat heel bijzonder in dat gedeelte is, en vroeger was mij dat niet opgevallen, maar dat heb ik geleerd, om daarnaar te kijken, Johannes hoort dat de oudste het heeft over een leeuw. En dan kijkt hij en dan ziet hij een lam. Wonderlijk contrast. Daarom ga ik gelijk even die sprong maken naar, wat betekent dat nou? Een lam, dat is een offerdier. Jesaja zegt, als een lam werd hij ter slachting geleid. Als we het verhaal van de geboorte van Jezus lezen, lezen we heel veel over schapen en lammeren. Johannes de Doper zegt, zie het lam Gods. En in het boek Openbaring komt dat lam wel 14 keer voor. Bijzonder. Een beeld wat blijkbaar belangrijk is. Een lam als geslacht. Ja, daar moest ik ook eerst eventjes over denken. Zie je dan een geslacht lam, druipend van bloed? Wat betekent dat? Maar een lam als geslacht, dus alsof hij geslacht is, laat zien dat er nog tekenen in zijn lichaam zijn. Tekenen van zijn lijden. Zoals Christus toen hij opstond, de tekenen in zijn handen, in zijn voeten, in zijn zij, die waren er nog. En zo is het ook met dit lam. Aan hem kun je zien dat hij lijden heeft doorstaan. En dat lam, dus niet elk willekeurig lam, maar dat lam dat geslacht is, die is waardig om de boekrol te openen. Het wonderlijke in dit stukje, en dat vind ik ook mooi in het lied dat we net zongen, is dat de leeuw... Maar Evelie, die kan dat geluid heel goed doen. Wauw! En het lam, dat zijn dezelfde persoon. Wonderlijk. De leeuw, koning van de dieren, toonbeeld van kracht. Christus is koning, overwinnaar. En hij mag genoemd worden, benoemd worden als de leeuw. Maar hoe heeft hij overwonnen? Door een lam te worden. De leeuw en het lam zijn dezelfde persoon. En dat moet u altijd vasthouden. Als u denkt aan het lijden van Christus, aan opstanding, de toekomst. Het gaat om Christus zelf. De koning die overwonnen heeft, maar die de weg ging van lijden, van nederigheid. Hoe overwon hij? En het is al een paar keer in deze periode gezegd. Hij overwon door de weg van de dienstbaarheid te gaan. De weg van de vernedering. Hij is een lam geworden. Koning, een leeuw die een lam wordt. Ja, en ik dacht, wat kunnen wij hiermee? Wat is onze opdracht als we deze twee hoofdstukken lezen? Ik denk dat het lam ons gepresenteerd wordt als een voorbeeld voor navolging. En waar volgen we het lam in? In nederigheid, in zachtmoedigheid, in dienstbaarheid. Dat is de weg die Christus ging. En wij mogen het lam volgen en God bidden om genade om die weg te gaan. De gelovigen in deze hoofdstukken, in dit visioen, zijn koningen en priesters. Dat hebben we al in het eerste hoofdstuk gelezen. En koningen zijn degene die regeren, dat zijn wij. Wij mogen mee regeren. Hoe regeer je mee? Met het zwaard? Met onderdrukking? Nee, wij regeren mee door te bidden. Door naast God te staan en te smeken of hij zijn genade nog wil uitstorten over de mensheid van nu. Priesters, hetzelfde idee. Koningen die regeren, maar regeren op een manier die ten dienste is van het volk. En niet om het volk kapot te maken. Voorbeden doen. Dat is onze taak. En ik leer ook uit dit visioen dat in de hemel er een geweldige lofprijs is. Een koor. En dan weet ik dat er eigenlijk gezegd wordt, haak maar aan. Doe maar mee. Doe maar mee met de lofprijs. Want dat is belangrijk. En het begint al hier op aarde. En het wordt voortgezet in de hemel. En dit is niet een preek over lofprijs. Maar ik vind het wel belangrijk om nog een keer te zeggen dat lofprijs niet alleen is in tongen spreken of mooie liederen zingen. Dat zeker ook, dat vinden we ook hier, daar mogen we in mee zijn. Maar dat een leven van lofprijs en aanbidding een leven is dat doordrenkt is van God en zijn liefde en zijn plan voor deze wereld. Een vol hoofdstuk. En misschien is er wel een woord of een vers waarvan u zegt, dat begrijp ik eigenlijk niet. Je mag het straks nog aan me vragen, niet dat ik alles weet, maar ik ben hier wel veel mee bezig geweest. En ik dacht, ik word door dit hoofdstuk, ik merkte het, geïnspireerd. Ik wil het lam volgen. Ik wil horen bij die koningen en priesters die meedoen in de voorbeden, zolang we nog hier op aarde zijn. En ik wil ook meezingen in het koor van lofprijs, zolang ik nog hier ben. Dus de hoofdstukken die gaan over iets in de hemel, mogen wij nu al betrekken op ons als kerk. Pasen. Het lam is geslacht. Het is niet een lam dat nog geslacht moet worden, het is geslacht. En het staat daar als overwinnaar. En dat vieren we vandaag. En dan willen we graag dat lam navolgen. Misschien hebt u wel eens gezien het teken van de Herrnhutters. Dat is ook zo'n soort vlag waarop staat een lam. Een lam. En ik vind die combi mooi. Een lam, maar ook de leeuw die gewonnen heeft. En waar wij bij mogen horen. Wij zijn in het kamp van de overwinnaars. Vergeet dat niet. En hou je niet te veel bezig met wat is wat in Openbaring, want je komt er nooit uit. Maar als je hiernaar kijkt, als je weet waar het op aankomt, het lam dat geslacht is. Hij krijgt de eer, maar hij mag ook de boekrol openen. Dat betekent wat er daarna nog allemaal gaat gebeuren. Het is onder zijn leiding, onder zijn auspiciën. En ik kan wachten en bidden en mee zijn in voorbeden en lofprijs. Het lam van God. Het is Gods oplossing, want dat geslachte lam verzoent de zonde van de wereld. maar het is ook een opdracht. Heer, ik wil u volgen. Ik wil het lam volgen. Ik wil lijken op u. Amen. Laten we bidden. Dank u, Heer, voor dit prachtige visioen in het boek Openbaring, waarin we zien dat degene die de eer krijgt en de lof krijgt, en degene die ook het wereldgebeuren zal begeleiden en in zijn hand heeft, dat hij zowel het geslachte lam is als de leeuw van Juda die overwonnen heeft. Daar in zijn voetsporen willen we volgen. Help ons deze dagen om ons te richten op u, op het werk dat u deed. En dat het verlangen groeit dat wij daarin mee mogen zijn. Koningen en priesters, mee in de voorbeden, mee in de zorg voor een wereld die verloren gaat. Mee in de lofprijs, want u bent een geweldige God met een geweldig plan. Wie had dat kunnen bedenken? Een leeuw en een lam. Het is uw volmaakte plan. Dank u wel. En zo gaat u met ons deze dagen in, deze week in. Met alles wat er komen gaat. We bidden in het bijzonder voor Garissa, die op reis gaat. Wilt u met haar meegaan en haar bewaren en haar tot zegen stellen? Wilt u bij het gezin zijn thuis? Wilt u ook hen nabij zijn op een bijzondere manier? Wilt u bij ons allemaal zijn? U bent een God van dichtbij. En waar we ook zijn, we zijn dicht bij u. Dank u wel. Amen. Halleluja, u komt toe alle lof en eer. En waar we ons ook bevinden en in welke situatie we ook zijn, we mogen vertrouwen op u. Want u hebt uiteindelijk de overwinning behaald. Zo gaat u met ons mee deze week in. Zo mag ik de zegen aan u meegeven. De liefde van God en de genade van de Heer Jezus. En de troostvolle gemeenschap met de Heilige Geest. Zij gaan met u mee. Amen.